kerkraad heeft het volgende mede. De kerkraad vergadert donderdagavond. Gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. En overig bezoek na 8:30. Dit zal de Heer wil en wel leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van psalm 3 en daarvan het derde, en van het psalm 3 daarvan het vierde vers. Sta op, verlos mij Heer, gij hebt o God wel eer getoond voor mij te waken. En wat er verder volgt in het vierde van psalm 3. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen psalm 5, het tiende vers. Draagt gij, o God, hen nog geduldig? Verwoest hun aan raadslag, drijf hen heen, daar ze uw wet zo stout vertreen, zo tergen u te menigvuldig, verklaar hen schuldig. Daarna lezen wij Gods heilig woord, Handelingen 4, vers 18 tot en met 31. We luisteren naar de wet, wij zingen het tiende van Psalm 5. En vervolgens lezen wij Handelingen 4, vers 18 tot en met 31.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdadervaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe warmhartigheid aan duizend dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte de zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat ze ganselijk niet zouden spreken, noch leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende, zeiden tot hen: Oordeelt gij of het recht is voor God, u lieden meer te horen dan God? Want we kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en lieten hen gaan, niets vindende hoe ze hen straffen zouden, om des volks wil. Want zij verheerlijkte alle God over hetgeen geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaar oud, aan de welke dit teken der genezing geschied was. En zij loslatende kwamen tot de hunne en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God en zeiden: Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Die door uw mond van David uw knecht gezegd hebt: Waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan. En de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in de waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, beide, Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volk Israëls. Om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woorden spreken. Daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing, dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als zij gebeden hadden, werden de plaatsen welke zij vergaderd waren, bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid.
Met de hulp des Heeren willen wij de versen 23 tot en met 31 overdenken en ik lees u alleen vers 31 nog een keer voor. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. In onze voorbeden willen we denken aan zuster van Enenaam, Volmer, die verplaatst is naar het intermezzo bij het Icasia ziekenhuis. En zuster Koorman van Oudheusden, die nu in Salem verblijft. En onze oude zuster De Vries gaat ook achteruit in Salem. En broeder Giel Molenaar van de Kerkweg, die moest opgenomen worden in Simeon en Anna. En broeder G.P. Kraaiveld, die hoopt aanstaande woensdag bestraald te worden. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Past ons, Heere, uw naam ook moedig te erkennen dat we elkaar weer mogen ontmoeten in uw bedehuis. En geef door genade dat die plaats ons lief mag zijn. En dat wij mogen merken dat gij woont op de lofzangen Israëls. Daar waar het volk vergaderd is. En wij zullen ook vanuit het woord horen hoe belangrijk het is dat uw kerk eendrachtiglijk hun stem verheft tot God. Om tot u te bidden. Om de voortgang van uw woord. En de uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, u bent absoluut niet afhankelijk van het gebed van uw kerk. Maar u schakelt de gebeden van uw kinderen wel in. En wij bidden u, vervul ons daarom ook met de geest der genade en der gebeden. Opdat wij leren worstelen. Worstelen voor uw dienstknechten. Opdat zij met vrijmoedigheid uw woord mogen spreken. En dat onbelemmerd. En dat de Satan, die al zijn instrumenten gebruikt om dat te barricaderen, zijn zin niet zal krijgen. En dat dat openbaar mag komen in de bekering van zondaren. Heere, geef nog barensbeen bij degene die u vrezen. Opdat zij mogen worstelen met de nood der ziel. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Bind toch die nood van onze kinderen en onze kleinkinderen op onze harten. Opdat er gebed zal komen tot waarachtige bekering. We mogen uw naam ook moeder dankzeggen dat we elkaar mogen ontmoeten in het liefelijke heden der genade. En we bidden u voor degenen die op vakantie zijn. Wilt u hen ook sparen en dragen. En geef dat ze deze dag ook uw dag mogen heiligen. Opdat ze ook onder het woord mogen verkeren. En dat het woord kracht mag doen in hun leven. Ja, dat wij allen bewaard mogen worden, ook wanneer we wellicht deze week weg zullen gaan. Geef, Heere, dat wij zullen beseffen dat we altijd op reis zijn. Op reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. En dat we eens allen u moeten ontmoeten. En gij zijt onze rechter, Heere. We hebben allen verantwoording af te leggen tegenover u. Wat onze gedachten en begeerten en woorden en daden betreft. En u oordeelt een recht oordeel. naar uw heilige wet. En dan kunnen wij voor u niet bestaan, o Heere. En doe ons dat op beleven, opdat wij door de wet aan de wet zullen sterven. En dat de wet voor ons een tuchtmeester zal zijn tot Christus. Om tot hem de toevlucht te leren nemen. Om hem te leren kennen als de vervuller der wet. En dat voor een albederver. Heere, geef toch dat ook zijn naam gepredikt mag worden deze dag. En daarom leg die naam toch op de lippen van uw knechten. Maar ook hier. En zo dragen we de ganse gemeente aan u op. We bidden u voor hen die alleen zijn. Wilt u hen sterken, in het bijzonder de bedroefden, de weduwen en de weduwnaren in ons midden. Wilt u hen helpen in deze moeilijke tijd en ook de alleenstaanden, voor wie het ook zo moeilijk is dat ze alleen zijn. En wij bidden u of gij hen ook wil helpen en bezoeken met uw heil, met uw troost, met uw nabijheid. We bidden u ook voor hen die een kind in het graf hebben liggen. Dat komt ook elke keer weer terug in onze gedachten en in ons gemoed. En wilt u hen toch ook troosten? We bidden u voor hen die ziek zijn, die aan huis gebonden zijn, die niet naar de kerk kunnen komen vanwege ouderdom. We dragen onder andere onze oude zuster de Vries aan u op, die ook langzaam achteruit gaat. Het zal eeuwigheid voor haar worden. O, wij bidden en smeken van u. Of gij zich over haar wilt ontfermen. We dragen onze oude zuster van ene naam aan u op. We danken u dat ze daar goede zorg krijgt. Maar wilt u haar ook geestelijk nabij zijn en bezoeken met uw heil. En wij bidden u dat ook voor zuster Koorman. We danken u dat ze in Salem mag zijn. Dat ze daar mag verblijven naar de wens van haar hart. Dat het haar goed mag doen. Maar dat ze bovenal mag beleven, het is mij goed nabij God te wezen. We dragen onze oude broeder Molenaar aan u op. U weet, Heere, hoe moeilijk hij het heeft. En dat kunt u alleen oplossen. En wij bidden u daarom ook om uw genade. Gedenk ook onze broeder Kraaiveld, die de komende woensdag bestraald zal worden. Zegen toch de bestraling, zodat de pijn weggenomen zal worden. Zodat hij weer wat beter kan lopen en staan, maar bovenal dat hij mag leren als een arme zondaar tot u de toevlucht te nemen. We hebben een schuilplaats nodig, allen, en zoals we hier zitten en staan. O, wees gij toch onze schuilplaats, breid uw vleugelen toch over ons uit, o Heere. Maar we zijn niet bestand tegen het toorn van God over de zonde, maar bij u is toch duidelijk een schuilplaats. Gij zijt, o Heere Jezus, de schuilplaats van uw volk. En daarom schenkt dat waarachtige geloof. Dat leert telkens weer de toevlucht te nemen onder uw vleugelen. O Heere, wilt gij uw dienstknecht helpen en beschermen. En schel de Satan en verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 2... En daarvan de versen 1 en 3. Psalm 2 wordt namelijk in onze tekst aangehaald. Wanneer dan de gemeente gaat bidden, dan gebruiken ze daarvoor Psalm 2. Vandaar ook dat we deze psalm zingen. De eerste vers: wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. De koningen verheffen zich alom, de vorsten zijn vermetel samengekomen. Om God de Heere zelfs naar de kroon te steken en tegen zijn gezalfde op te staan. En het derde vers: durft gij bestaan te twisten met mijn kracht, zal nietig stof mij het hoog gezag ontbrengen, of weerstand bieden aan mijn geduchte macht. Gij zult vergeefs mijn rijksbestel weerstreven, mijn koning is gezalfd door mijn beleid. Hij, door mijn hand in Sion's troon verheven, heerst op de berg van mijn heiligheid. Terwijl u dan gelegenheid krijgt om de Heere zijn gaven te geven. En de Heere zegen uw gaven, er zijn 3 rondgangen. Thank you. Zingen wij straks na het amen van de prediking het tweede vers van Psalm 45. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet en strijden. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Rijd zegenrijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. Rijd voorspoedig en heers alom rechtvaardig en zachtmoedig. Uw rechterhand zal het goddelijk rijk behoen en in de krijg geduchte daden doen. Tweede vers van Psalm 45. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, wanneer er oorlog is, dan is het belangrijk dat een leger goed functioneert. En je hebt grofweg eigenlijk met dan twee zaken te maken. Je hebt soldaten die in de frontlinie staan, de zogenaamde stootgroepen. En je hebt soldaten, en die kun je typeren als de aan- en afvoertroepen, die op de achtergrond telkens er zorg voor dragen dat de soldaten die in de frontlinie staan voldoende voedsel krijgen en voldoende wapens hebben om door te gaan met de strijd. En ook die troepen zijn ontzettend belangrijk, die op de achtergrond bezig zijn om te bevoorraden, te sterken en te helpen, te ondersteunen als er gewonden zijn. Wij hebben ook te maken met een geestelijke oorlog. Als het goed is, dan heeft de kerk een strijd hier op aarde. En we hebben ook te maken met verschillende onderdelen in dat heilige leger. Degenen die in de frontlinie staan, dat zou je kunnen zeggen, dat zijn de dominees. Dat zijn de ambtsdragers. Dat zijn degenen die vooraan staan, die de strijd moeten aanvangen, die de klappen moeten opvangen, die de strijd moeten beginnen door het woord van God te prediken. Maar er zijn ook aan- en afvoertroepen. En als het goed is, dan is dat de gemeente. Als het goed is, dan bent u dat. Dat zullen wij ook zien in deze geschiedenis, hoe belangrijk dat is. En wat is dan ontzettend belangrijk? Dat is het gebed. Dat er in de gemeente gebeden wordt voor allen die in het ambt staan, voor allen die in de frontlinie staan. En er zijn ook gewone gemeenteleden die in de frontlinie staan, die soms geconfronteerd worden met vijandschap, met aanvallen, en die een tegenaanval moeten aangaan met het woord van God, door de kracht van de Heilige Geest. En die hebben ook ons gebed nodig. Leef dat ook in het midden van de gemeente. Een biddende achterban is ontzettend belangrijk, gemeente. En dat zullen wij ook zien in de geschiedenis, als Petrus en Johannes terugkomen van datgene wat ze meegemaakt hebben op het tempelplein, en toen ze gearresteerd werden, en toen ze ter verantwoording geroepen werden, en toen ze weer terugkwamen in de kring van de apostelen. En dat schrijven we boven de prediking: de apostelen keren terug in eigen kring. En dan staan we stil bij twee gedachten: een biddend ontvangst, en ten tweede een antwoordend God. Wij luisteren dus naar de apostelen keren terug in eigen kring. Een biddend ontvangst. En dat zijn de versen 23 tot en met 30. En een antwoordend God. En dat is vers 31. Wij lezen in vers 23: en zij losgelaten zijnde. Ze hebben een preekverbod gekregen. Dat is eigenlijk de kern van de zaak. De geestelijke overheid van de Joden, die wisten precies wat ze moesten doen. Een preekverbod opleggen. Want gemeente, ik zat er vanochtend zo over na te denken. Kijk, als onze overheid zou zeggen van die kerktoren die moet afgebroken worden, want dit gebouw mag niet langer meer opvallen en op een kerk lijken, dan zouden we daar nog wel in toestemmen. En als de overheid zou zeggen, die dominee van jullie die mag niet langer meer in het zwart lopen hier in Barendrecht,
zodat hij niet herkenbaar is als ambtsdrager. Dan zouden we zeggen, nou ja, goed, dan doen we dat maar. Maar zodra er een preekverbod opgelegd wordt, dan wordt de ader van het kerk zijn geraakt. Kijk, en zo kwamen deze dienstknechten van de Allerhoogste God binnen in hun eigen kring. Hen werd verboden om nog langer in de naam van Jezus te prediken en die naam op hun lippen te nemen. Zo kwamen ze binnen in eigen kring. Want er staat en ze kwamen tot de hunnen. In het Grieks staat eigenlijk een woord dat doet denken, ze kwamen bij hun familie. Bij hun geestelijke familie. Ervaren we dat ook zo, gemeente? Wat hebben we met elkaar? Dat je zegt, ja, daarin voelen wij ons toch één. Één in het woord. Één ook in de prediking van dat woord. En dan moeten we hier niet denken aan die 5000 die tot bekering gekomen waren. Uiteraard waren ze alle 5000 erbij betrokken. Maar dan moeten we hier vooral denken aan een wat kleinere kring. Misschien wel de kring van 120 die je aantreft in het begin van het boek Handelingen. Of misschien wel nog kleiner, de kring van de apostelen. En hoe reageren ze dan? Wanneer zij verslag doen, want er staat er ook, en ze verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. Reageren ze minachtend en beginnen ze te lachen en zeggen ze van, ach, nou ja, dan hoef je je niet van aan te trekken. Of raken ze in paniek en zeggen ze tegen Petrus en Johannes, en wat moeten we dan nu doen? Moeten we dan vertrekken uit Jeruzalem? Nee, geen van beide reacties treffen we aan bij deze kring. En als zij dit hoorden, hieven zij eendrachtig hun stem op tot God. Dat is de reactie. Hun stem. Stem staat in enkelvoud, maar er is er één die de leiding neemt om te komen tot een gezamenlijk gebed. Het openbare gebed in de kring van de gemeente. Duidelijk te onderscheiden van het persoonlijk gebed. Wat ook van belang is. Doet u dat ook in uw persoonlijk gebed? Neemt u de zaak van de prediking mee in uw persoonlijk gebed, maar ook in het midden van de gemeente. Wanneer de dominee het openbare gebed doet. En dat gebeurt hier ook. Eendrachtig heffen zij hun stem op tot God. Dat is het wat hun te doen staat. Wanneer opeens de tegenstand, wanneer de overmacht hen overspoelt. Ze moeten de strijd aanvangen. En ze hebben een machtig wapen en dat is het gebed. Nee, dat kan niemand van hen afnemen. En zo bestormen ze de hemel om deze nood aan de Heere voor te leggen, geliefden. Geen uiterlijk vertoon, geen protestmars. Dat hadden ze natuurlijk makkelijk kunnen organiseren met 5000 mannen. De vrouwen waren daar al van uitgesloten. Dus als we het op zouden tellen, jongens en meisjes, dan zou het een groep kunnen zijn van wel 10.000 mensen. Nou, daar kun je zomaar niet op één. Dat weten we vandaag aan de dag. Wanneer er een protestmars wordt georganiseerd en je hebt dan 10.000 meer dan 10.000 mensen op de been. Ja, dan kun je dat zomaar niet met geweld uiteenjagen. Maar dat deden ze niet. Nee, dat is het wapen van de christen niet. Het wapen van de christen is het gebed. En dat gemeenschappelijk. Als één leger. Bestormen ze de hemel. En waarmee doen ze dat dan? Dat doen ze ook met het woord. Wat moet ik bidden, dominee? Neem het woord maar op je lip. We hebben één groot gebedenboek. En dat is het boek der psalmen. En dat zien wij hier ook gepraktiseerd, dat de gemeente psalm 2 op hun lippen gaat nemen. En laten we daar eens naar luisteren, want dat staat hier ook in onze tekst. En allereerst beginnen we dan te luisteren naar de aanhef van hun gebed. Heere, Gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Het woord Heere dat hier in het Griek staat, dat is niet het woord Kyrios. Maar dat is het woord despoot. Onze kanttekeningen wijzen daar ook op. En dat weten wij, wat een despoot is. Een despoot, dat is een alleenheerser. En zo belijden ze God. Dat Hij alleen de heerschappij heeft. En niet de oversten der Joden. En niet de overheid hier in Nederland of waar dan ook. En dan wordt hier in het bijzonder bedoeld, en dat zal ook blijken uit het verdere van het gebed, God de Vader. Heere, Gij zijt de God, en dat is dan de Vader, die gemaakt hebt hemel en aarde en zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Belangrijke belijdenis, jonge mensen. Dat God onze schepper is en onderhouder en dat Hij leiding heeft in deze wereld. Wat doen dus deze mensen? Zij zetten de scheppingsmacht in als een tegenmacht tegen de vijand. En wie is bestand tegen de almacht Gods? Zij wenden die scheppingsmacht aan tot hun nut. Laten we dat onthouden, geliefd. Laten we niet bang zijn. Maar een beroep doen op de almacht Gods. Om die in te zetten. Nee, de macht van de vijand mag niet al te veel vrees inboezemen. Mag ons niet gevangen nemen in angst. Maar denkend aan het woord van de profeet Elisa, die zegt, die met ons zijn, die zijn meer dan die met hen zijn. Dus deze kerk die leeft uit de belijdenis van zondag 9 en zondag 10 gemeend. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, zo zegt apostel Paulus, als hij wijst op de strijd, de geestelijke strijd tegen de boze machten in de lucht. En als je dan Efeze 6 leest en je ziet dan dat zo'n soldaat wordt aangekleed, dan valt het altijd weer op dat zo'n soldaat slechts één wapen heeft, jongens en meisjes. Weten jullie dat? En dat is het zwaard. En er staat in het Grieks dan is een klein zwaardje. Je had in het Romeinse leger twee zwaarden, een heel lang zwaard en een heel kort zwaardje. En dat korte zwaardje dat werd aangereikt wanneer het ging om een strijd van één op één. Je hebt een gezamenlijke strijd. Maar je hebt ook een persoonlijke strijd. En wat is dat, dat zwaard? Dat staat in Gods woord in Efeze 6. Het welk is Gods woord. Het zwaard des geestes staat er. Dat is een geestelijk wapen. Gesmeed in de hemel. Gehanteerd door Gods volk. vaardig gemaakt door de Geest om zo te strijden. En dan in het gebed. En dat zien wij als we verder lezen. Want dan zien wij dat zij dat geestelijke zwaard hanteren. Wat staat er dan in vers 25? Die door de mond van David uw knecht gezegd hebt. Prachtig is dat. Dus ze houden de Heere het woord voor. Dat is bidden. Jonge mensen, zul je dat onthouden, dat je de Bijbel gebruikt om die als het ware de Heere terug te geven. Dat je zegt, Heere, dat staat toch in uw woord. En dat wordt hier in het openbaar gedaan door David uw knecht. Waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? En de koningen der aarde zijn tezamen opgestaan. En de oversten zijn bijeen vergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dan worden er vier partijen genoemd. De eerste partij, dat zijn de heidenen. Dat is de grote massa. De blinde heidenen. De tweede partij, dat zijn de volken die ijdele dingen bedenken. En als we hier de volken horen genoemd, dan moeten we vooral ook denken aan het Joodse volk. Aan het volk dat de woorden Gods is toebetrouwd. En die vinden we niet alleen buiten de kerk onder het Jodendom, maar ook in de kerkgemeente. Degene die erbij opgevoed zijn. Van nature zijn we immers vijanden van God en staan we aan de verkeerde kant. En je moet maar eens opletten wie het felste zijn. Als het gaat om de vijandschap. Dat zijn dikwijls de mensen die erbij opgevoed zijn. Die ijdele dingen bedenken, staat er. Lege dingen bedenken. En dan de derde groep, de koningen der aarde. En dat zien we ook dikwijls, dat de duivel de koningen der aarde aan zijn kant heeft. De antichristelijke machten. En de oversten die bijeen vergaderd zijn. En dan moeten we weer denken aan de godsdienstige leidinggevende. En dat zien we ook in onze dagen, geliefden. Dat vele honderden dominees echt aan de kant van de duivel staan en een vijand zijn van de leer van vrije genade. Maar dat wordt hier voorgelegd aan de Heere. Dat ze bijeen vergaderd zijn. Ze hebben allemaal iets gemeenschappelijks. Wat dan? Tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En wat doen zij dan? Pleiten, geliefd. Als ze vers 26 en vers 25 citeren, als ze Psalm 2 citeren, dan pleiten ze op de belofte van God. En pleiten, geliefden, dat is een vrucht van het zaligmakende geloof. Dan heb je een woord geschonken gekregen en daarom geloven wij ook dat dit door de aandrijving van de Heilige Geest gebeurt. De Heilige Geest heeft deze man die het gebed aanheft namens de hele gemeente dat woord in zijn mond gekregen om daarop te pleiten voor het aangezicht van God. En met eerbied gesproken, dan kan de Heere niet van dat woord af. En dan zien wij ook dat het geloof gaat functioneren. Want dan zet ook deze bidder de almacht van God in de wetenschap dat God vele manieren heeft om deze tegenmacht te overwinnen. Er klinkt ook een heilige spot in mee als het gaat om dat waarom. Zo moet je dat ook lezen vanuit Psalm 2. Waarom woeden de heidenen? Waarom ondernemen ze deze tevergeefse poging? Om de prediking de nek om te draaien. Dat zal hen toch ten eenenmale niet gelukken. Zo moeten wij ook dit gebed lezen, gemeente. En waarom dan, dominee? Omdat er staat tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. En straks dan wordt er ook gezegd tegen uw heilig kind Jezus. Lees maar mee, want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus. En dan gaat het concreet worden. Want dat is zo belangrijk, gemeente, dat ook de belofte van God geactualiseerd wordt. Want dan gaan ze namen noemen. Welke gij gezalfd hebt tegen Herodes, die zoon van Esau. Met zijn Esau's bloed, zijn Esau's haat. Tegen dat Jacobsvolk. En Pontius Pilatus, de slappeling, die bang was voor het volk. Met de heidenen en de volken Israëls. Zie je wel dat het hier gaat over de Joden. En dan wordt het concreet. En zo moet je de Bijbel ook lezen. De Bijbel is tijdloos, jonge mensen. Probeer ook zo de krant te lezen. Probeer ook zo naar het nieuws te luisteren. Dat de Bijbel als het ware een bril voor je is om zo ook de actuele ontwikkelingen te signaleren. Let ook bijvoorbeeld op onze kabinetsformatie. Let maar eens op de ethische discussie in onze kabinetsformatie. Bid ook voor broeder Segers. Dat hij niet bakzeil haalt. Dat hij vasthoudt aan het woord van God. Let maar op het hele wereld gebeuren. Let maar op het hele wereld gebeuren in de concentratie op Israël en op Jeruzalem. Let maar op de antichristelijke ontwikkelingen in heel deze wereld. Er is geen tijd als vandaag aan de dag waarin de christenen zo massaal vervolgd worden. Maar ik hoop dat wij iets mogen leren kennen van die heilige spot. Zoals hier in dit gezelschap beoefend wordt. Ach, wie is er opgewassen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, tegen zijn heilig kind Jezus. Er staat in het Grieks een woord wat hier terecht vertaald is met kind, wat je ook kunt vertalen met knecht. Wat doet deze gemeente? Zij zien op de overste leidsman en volleinder des geloofs. Zij zien op een legeraanvoerder. De leider van IS is waarschijnlijk dood. Zal nu IS uit elkaar gejaagd worden? Wordt er niet dikwijls op een leider gezien? De leider van Gods kerk is zijn heilig kind Jezus, zijn knecht Jezus. En daarmee grijpen zij terug op het Oude Testament, zoals de Messias is aangekondigd, de gezalfde, als de knecht des Heren. Ziet mijn knecht, Jesaja 42 vers 1. Jesaja 42 vers 6 en 7. Ik de Heer, ik heb mijn knecht bij de hand gegreep. Hij zal mijn raad uitvoeren. En dat blijkt ook uit het vervolg als we vers 28 lezen. Er staat immers om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Lezen we het goed? Nee, deze gemeente is niet in paniek. Deze gemeente denkt niet van, wat overvalt ons eigenlijk? Wat overkomt ons eigenlijk? Ziet, zegt de Heer Jezus. Ik heb het u voorzegd. Wij zijn niet onwetend, gemeente. We hebben het profetisch woord en wij doen wel dat we daar acht op geven, als op een licht schijnende in een duistere plaats. Daarom, jonge mensen, is het zo belangrijk om kennis van de Bijbel te hebben. Want dan overvallen je de dingen niet. Dan leer je verstaan om te doen al wat uw raad en uw hand tevoren bepaald had dat geschieden zou. De Heere heeft dat bepaald. De Heere heeft dat programma van deze wereld allang geschreven. Hoe het zal gaan. Nee, dat werkt niet het fatalisme in de hand. Dat je zegt van, nou ja, goed, dan zien we wel wat ons overkomt. En dan moeten we dat maar aanvaarden als ons lot. Dat is immers dan toch niet tegen te houden. Nee, dat is goddeloos. Want dan buig je voor de God van de filosofen. Maar de kerk is geroepen om daaruit te leven. Uit de raad van God. En dan te letten op de hand van God. En daar staat er ook zo kostelijk in Jesaja 42 vers 1 en vers 6. Als het gaat om die knecht des Heren. Dan staat er, ziet mijn knecht, de welke ik ondersteun. Dus de kerk des Heren moet op de koning letten. Ik weet nog dat ik een beetje moedeloos was. En dat Jo Verbaas in het ziekenhuis lag. En toen kon ik mijn hart even luchten aan haar. En toen zei ze tegen me. Ja, maar dominee, wij hebben toch een koning. Ik vergeet het nooit meer. En zo is het. Al wat uw raad en uw hand bepaald heeft om dat te doen. En dat doet hij nou door die koning. De kerk des Heren moet op haar koning letten. Als het gaat om dat aanheffen van het gelovige gebed. Hij die alle macht heeft van hemel en op aarde. Die de raad van God uitvoert. Mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. En dan terecht. Dat onze statenvertalers dan niet kiezen voor de vertaling kind. Is de kind van de vader. En dan uw heilig kind. Dat beminnelijke kind. Die mens geworden is. Vanuit de raad van God. Om de raad van God uit te voeren. Om zijn uitverkoren kerk te zaligen. Daarvoor moest hij kind worden. Kind in de stal van Bethlehem. Uw heilig kind. Heilig betekent dat afgezonderd is. Een bijzonder kind. Jazeker. Jazeker. Uw heilig kind. Een uniek kind. De knecht des Heren. Die kinderlijk en knechtelijk is. Ten opzichte van zijn vader. En daarom ook ten opzichte van zijn volk. Uw heilig kind. Jezus. Voert de raad van God uit. Gemeente, wat betekent dat nou voor u? Wat betekent dat nou voor jou? Of zeg je dat niets? Leef je niet bij de raad van God? Let je niet op de hand van God? Niet alleen in het grote wereldgebeuren, maar ook persoonlijk in je eigen leven. Bij de raadsels die een mens meemaakt in zijn persoonlijk leven. Gods kinderen kennen die oefening. Dat zij worstelen met Gods vreemde wegen. Met Gods raadsels in hun ziel. Gods kinderen kennen ook die strijd. Dat zij aanlopen tegen hun eigen beperkingen. Dat zij het ook niet meer weten. Maar als de genade van de Heilige Geest hen dan regeert en hen weer brengt op die plek, dan zullen ze verstaan wat Asaf zingt. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mij toeverlaat. Nee, dan worden ze niet paniekerig en angstig. O God, mijn heil, mij toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Maar toegespitst natuurlijk op de zaak waar het hier om draait in onze tekst, lezen wij onze tekst ook verder. En als zij dat dan de Heere voorgelegd hebben, dan beginnen ze te bidden in vers 29. En nu dan? Dus nu komt het eigenlijke waar ze de Heere om gaan smeken. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En nu dan. Dat woordje nu betekent, wij leggen nu de omstandigheden waarin wij terechtgekomen zijn aan uw voeten neer. Zie je wel dat het hier niet gaat om zorgeloosheid. De kerk is niet een zorgeloos, onverschillig volk. Maar in heilige onbezorgdheid. Dat is wat anders hoor. In heilige onbezorgdheid leggen ze toch hun zorg voor de Heere neer. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat al uw begeert onder dankzegging bekend worden bij God. Bezorgd, dat is wat anders, dan heeft het je gevangen, dan beheerst het je. Maar in heilige onbezorgdheid leggen ze het voor de Heere neer. En nu dan, Heere. En wat doen ze dan? Zie op hun dreigingen. Kijk, ik zie nog een uit het Oude Testament precies hetzelfde doen. Dat is Hiskia. Als hij de brieven van Rabsakee heeft gekregen, wat doet hij dan? Dan gaat hij naar Gods huis toe en dan ontvouwt hij die brieven. Kijk, en daaraan kun je zien dat ze echt geloven in de levende God. En dat de Heere voor hen een concreet persoon is. En dat ze gericht zijn op de tweede persoon van het goddelijke wezen. Op de koning van de kerk die mens geworden is. Die ogen heeft. Net als u en ik. De almachtige God zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Maar de Heere, God de Vader, werkt door die koning. Zie! Heere, open uw ogen voor hun dreigingen. Zodat die concrete actuele situatie de Heere voorgelegd wordt. En wat zeggen ze dan vervolgens? Dan gebruiken ze het woordje geef. Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Geef uit genade betekent dat. Het is dus geen automatisme. Dat Gods knechten vrijmoedigheid ontvangen. En echt waar, daar moet je predikant voor zijn om dat te weten wat dat is, gemeente. Dat dat geen automatisme is. Ik weet nog wel dat een keertje iemand aan mij vroeg, nou dominee, nu u een aantal jaren predikant bent, nu gaat het u toch wel wat gemakkelijker af, denk ik. U krijgt weer iets meer ervaring, nietwaar? Maar dat is echt niet zo. Niet om medelijden te wekken hoor, daar gaat het helemaal niet om. Maar om iets te laten voelen wat soms hier onder dat trapje beleefd wordt. Zie op hun dreigingen. De dreigingen van de vorst der duisternis. Die ook instrumenten, mensen gebruikt. Zie op hun dreigingen, Heere. En geef uw dienstknechten toch om met vrijmoedigheid het woord te spreken. En dat dat woord vergezeld gaat met tekenen, met wonderen. Ik vroeg van de week nog aan iemand die elders vandaan kwam: gebeurt er nog wel eens een wonder bij jullie in de gemeente? En dat mogen we ook aan elkaar vragen. Geef het, Heere. Geef dat uw woord gepaard gaat met het wonder van de waarachtige bekering en het zaligmakend geloof onder jullie jongens en meisjes. Maar ook onder de ouderen. Ja, allen. En dat vergezeld met tekenen. Wat zal er gaan gebeuren? Onze tweede gedachte. Een antwoordend God. En als er dan in de naam van het heilig kind Jezus is gebeden, dan gaat het gebeuren wat de Heere Jezus zelf beloofd heeft. Al wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik u doen. Dat is een gelovig gebed. Zeker, dat is het werk van de Heilige Geest, gemeent. De Heere stelt eisen aan het gebed. Wat hij zelf geeft, wat hij zelf werkt. Maar zulk een gebed zal niet onverhoord blijven. In de naam van uw heilig kind Jezus smeken wij het u. En dan gebeurt er wat. Leest u maar in vers 31. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Het gebed wordt verhoord en dan gebeuren er twee dingen. Het eerste, dat is dat God een zichtbaar teken geeft. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. Nee, niet de mensen werden bewogen, jongens en meisjes. Maar opeens begon de grond onder hen te golven. Dat staat er eigenlijk in het Grieks. Nou, dat moet je eens voorstellen als dat hier bij ons zou gebeuren. Dat opeens de grond onder ons begon te bewegen. Als verhoring op het gebed. Een soort aardbeving dus. Dat zou de krant halen. Dat zou opgemeten worden. Een kleine korte aardbeving in Barendrecht. Maar dat geschiedde daar. Dat zou buiten die vergaderplaats ook opgemerkt zijn. En dan zie je dat hier de Heere zich bedient van een teken. Een teken van zijn almacht. Wat hij wel eens meer gedaan heeft in het Oude Testament. Wij lezen daar bijvoorbeeld in Exodus 19 vers 18. Als hij de wet geeft aan het volk. Dan lezen wij dat de berg zich bewoog. En we lezen daar bijvoorbeeld ook bij de roeping van Jesaja in Jesaja 6 vers 4. Daar lezen wij dat de deurposten van de tempel bewogen. En we lezen dat ook bij Matteüs 28 vers 2. Wanneer de Heere Jezus opstaat uit de doden en er geschiedde een aardbeving. Dat heeft de Heere niet voor niets gedaan. Wie is er bestand tegen een aardbeving? Zie op hun dreigingen. We moeten er toch niet aan denken. Ik denk wel eens, ik ben blij dat wij in een land wonen waar niet zulke heftige aardbevingen plaatsvinden. Want dat weten we allemaal wat dat teweeg brengt. Als de aarde openscheurt en hele gebouwen zakken de diepte in. En vele mensen sneuvelen. Wat een machtig middel is dat. Voor de almachtige God om kleine nietige mensen te doden. Een teken. Een geschikt teken. Een rechtstreeks goddelijk ingrijpen. Zoals Paulus en Silas ook beleefd hebben toen zij in die kerken zaten. Dat er een aardbeving geschiedde. Waardoor de stokbewaarder ontwaakt werd in zijn geweten. Het is natuurlijk meer dan alleen maar een teken. Want dan volgt daarop het eigenlijke van de gebedsverhoring. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Hier zien wij een parallel met Pinksteren. Handelingen 2 vers 4. Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Opnieuw weer. Laat God zien dat de Heilige Geest, de Almachtige Geest, is uitgestort op alle vlees. En wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er waar ze om gevraagd hebben. En zij spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Wie dat precies waren, dat kunnen we niet zomaar ontlenen uit de tekst. Maar we kunnen er gerust van uitgaan dat het hier allereerst gaat om de dienstknechten van God. Die daartoe geroepen zijn. Omdat er in vers 29 staat, geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Zij zijn allereerst aangewezen krachtens hun ambt om dat te doen. Maar dat kunnen ze niet doen tenzij dat de Heilige Geest hen dat geeft. Hier zien wij gebeuren wat er wel eens gezegd wordt bij de bevestiging van een dominee. Als de gemeente wordt aangesproken, dat er gezegd wordt, gemeente, zult u uw herder en leraar volbidden. Noemen we dat ook gemeente? En dan spreek ik in het bijzonder, dat doet Calvijn ook in zijn verklaring, de ware gelovigen aan. Maar dat sluit niet de rest uit op. Maar in het bijzonder de ware gelovigen. Zij hebben een bijzondere verantwoordelijkheid in het midden der gemeente, de levende kerk in ons midden. Is dat gebed verslapt? Is dat ingezonken en hoe komt dat dan? Nee, dan moet u niet de omstandigheden de schuld geven of de dominee de schuld geven, maar dan moet u bij uzelf te raden gaan dat u de spiegel van het woord eens u voor laat houden en nagaat hoe dat komt. Bent u zelf zo dodig, zo ingezonken, zo mat? Denk eens aan uw eerste tijd. Toen de Heer u te sterk werd. Denk eens aan de eerste liefde. Wat had u toen een bewogenheid naar uw naaste toe? Wat was u toen vervuld met een hartelijke begeerte om ook uw naaste te waarschuwen? Wat kon je toch makkelijk de knieën buigen in de binnenkamer wanneer je naar Gods huis ging? Wat verstond je toch de dichter die zong, wat brandde mij genegen heen om zeer en voor of in te treden. Mijn ziel bezwijk van sterk verlangen. Wat was je niet betrokken op de prediking om voor de dienaar des woords te bidden? Als dat dan verdwenen is. Bekeer. Denk aan die brief aan Efeze. Ik heb enige dingen, weinige dingen tegen u, dat gij uw eerste verliefde verlaten hebt. Zo bekeert u dan. Dat gaat samen op. Dat gaat ook samen op met datgene wat de dienaar des poorts ervaart daarin. Want hier wordt ook aan mij de spiegel voorgehouden. Om dat daadwerkelijk na te gaan, in hoeverre dat gebeurt, dat mij de opening van mijn mond geschonken wordt. Een prachtige uitdrukking uit Matteüs 6. Als de Heer Jezus de bergrede gaat spreken, dan staat er: en toen opende hij zijn mond, zeggende. Dat is niet zomaar een uitdrukking om aan te geven dat iemand dan begint te spreken omdat het tijd wordt en dat hij zijn tekst moet gaan uitleggen. Nee, maar omdat hij in de dadelijkheid de opening van het woord ontvangt. Van het woord. Om dat woord met vrijmoedigheid te spreken. Om verlost te worden van mensenvrees. En recht en genade te spreken. Wet en evangelie. De zonde eerlijk aan de kaak te stellen. En op te roepen tot waarachtige bekering en geloof. De gemeente geestelijke leiding te geven. Gods volk ook voeding te geven. Gemeente, zullen we dat eens meenemen in ons gebed. En dat ik persoonlijk ook daarmee worstel. Om de vrijmoedigheid te krijgen. Wat is dat, die vrijmoedigheid? Nee, dat is niet een soort karaktereigenschap. Want er zijn dienaren des woords die zijn van nature heel verlegen. Die helemaal niet zo vrijmoedig zijn qua karakter. Maar dat is een gave van de Heilige Geest. Dat is de vrijmoedigheid des geloofs. Dat is het spreken door het geloof. Wat we zien bij Petrus en bij Johannes. Wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort. Diezelfde Petrus die wegkroop voor een dienstmeisje. En die daar zo dapper spreekt. Het woord des Heren. Om met vrijmoedigheid te spreken. Het woord des Heren. Van de week, toen sprak me een woord aan. Als dienaar des woords. En dat was uit Hebreeën 10. Ik ben in de Hebreeënbrief bezig. Vond zo'n ernstig woord. Dat is het woord dat Paulus spreekt als er staat: wee die het bloed van Christus veracht, die dat vertreedt. En daar staat er ook: mij komt de wraak toe en ik zal het vergelden. Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods. Als je dat dan leest, gemeente, als dienaar des woords, dan gevoel je voor een ogenblik wat dat betekent. Als je een gemeente hebt, om met vrijmoedigheid ook dat te zeggen, hoe ernstig dat is. Wanneer wij dat bloed van Christus verachten en vertreden, zo dicht bij de zaligheid. Dat we dat niet nodig hebben. Wat is het dan ook van belang om ontdekt te worden, geliefden, aan onze doodstaat. Ontdekt te worden aan onze verhouding die we hebben met God. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Om met vrijmoedigheid te waarschuwen. Wanneer iemand voor de poorten van de dood ligt. Nou, dat lig ik gelukkig nog niet. Oh nee. Dat ligt je wel. Er is maar één schrede tussen jou en de dood. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Gods kinderen die leren dat in de weg van de ontdekking. Dan in die weg te gaan roepen. Te roepen Die naam des Heeren. En dan kom ik even terug op. En dan gaan we eindigen, gemeente. Op datgene wat hen verboden was. Wat was hen ook alweer verboden? Nee, niet om die kerktoren te bouwen of om een zwart pak te lopen. Echt niet, dat wordt je niet verboden. Maar om die naam op de lippen te nemen. Nou, jullie hoeven maar één ding te doen, zeggen die fariseërs en die oversten. De naam Jezus niet meer noemen. Ja, je mag gerust spreken. Maar je moet de naam Jezus niet meer noemen. Ik heb het eens een keertje meegemaakt, gemeente. Dat was een bijeenkomst voor christenen, voor Israël. Ik zeg gewoon met toename waar het was. Dat die dominee echt de naam Jezus de hele avond had vermeden. Het was een ontmoeting met een rabbijn. Dan laat je echt wat liggen. Wat absoluut niet mag. Als dienaar des woords. En wat zeggen dan die discipelen? Allereerst komen ze met de exclusiviteit. Dan zeggen ze, er is geen andere naam door de welke wij moeten zalig worden. Die kunnen we niet verzwijgen, dat mag niet. En het tweede, dat was de bewogenheid. Wij kunnen niet nalaten deze naam te prediken. En dat kunnen ze dan ook niet. En dat zie je soms heel concreet bij de vervolgde en de verdrukte kerk. Ja, wat zou ik doen? Wat zouden wij doen, gemeente, als ons dat verbod werd opgelegd? Zouden we dan voluit de nacht, dan kunnen we niet in eigen kracht. Daarom is dat gebed zo nodig. Geef, Heere, uw dienstknecht met vrijmoedigheid uw woord te spreken. Opdat de voortgang van dat woord door zal gaan. Ook in het midden van onze gemeente. Amen.
Thank you.
eindigen met gebed. Heere, uw raad zal bestaan. En uw hand doet al deze dingen. Alles wat er geschiet op deze aarde. Ook als het gaat om de aanvallen van de vorst der duisternis. Tegen uw kerk. Tegen uw dienstknecht. Ze zijn niet bestand tegen u, o Heere. En tegen uw gezalfde. Gij zijt de koning der kerk. Heere, geef toch geloof. Om achter u aan te gaan. Uit u bediend te worden. Vrijmoedigheid te ontvangen om het woord des Heeren te spreken. En daarnaar te handelen. Geef toch bekering, Heere. Verootmoediging voor uw aangezicht. Geef een geestelijke opwekking. Verlos ons toch van onze ingezonkenheid. Geef dat we gewaarschuwd worden door de gelijkenis van de 5 wijze maagden en de 5 wijze maagden. Laat ons zien dat ook die wijze maagden ingezonken waren. Doe ons tot de stem van uw oren, ziet de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. Geef gehoorzaamheid in ons hart, o Heere. Geef ons uw genade. O, schenk ons toch de vergeving van al onze ongerechtigheden. En aanvaard onze dank om Jezus willen. Amen. Gij met hen begaan, hebt een wens voldaan. Heere, die naar uw woord een gebed verhoort. Gij waart hun lot, hun vergevend God. Schoon ze om hun zonden straffen ondervonden. Het 7e van 99. Zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.